Hi, je luistert naar Marleen, Marleen van den Hout, grondlegger van de methode Beter Ademen. Een totale transformatiemethode die ontspanning brengt en meer rust en energie in je systeem en op die manier jou in je natuurlijke kracht brengt. We werken op bewuste en onderbewuste lagen in je systeem, maar het begint altijd fysiek. Vandaag gaat de podcast over astma. Is astma wel wat wij denken dat het is? Nou, de vraag is misschien al het antwoord. En ik begin met aan te geven het meest opmerkelijke wat ik ooit heb gehoord en gelezen of gezien over astma. En dat is op de website van het Longfonds. Astma is een ongeneeslijke ziekte. Je moet ermee leren omgaan. Is ongeveer, ik doe het uit mijn hoofd hoor, maar de eerste zin die je leest. Opvallend daarbij vind ik dat het een ziekte genoemd wordt. En ten tweede, voor mij is het geen ziekte. En dat onoplosbare, om dat daar zo neer te zetten, dat doet nogal wat met mensen met astma. Het geeft direct al een mindset die ze in de min brengt. Onnodig, want ja, ik denk dat mijn praktijk kan aanwijzen dat het gewoon niet waar is. Een ander aspect van astma wat me opvalt is de erfelijkheid. Op het moment dat mensen zeggen, joh, ik had het al van als kind en het is erfelijk, lijkt dit een alibi te zijn om het niet te hoeven oplossen of niet te kunnen oplossen. Nou, dat is zonde. Want het kan prima wel. Je kan heel veel beweging brengen in astma. En dan een positieve beweging. Wat gaan we doen in deze podcast? We gaan eerst kijken naar de symptomen. Wat zijn nou eigenlijk die symptomen van astma? Hoe ontstaat het fysiek? Wat is de oorzaak daarvan? Waarom komt die fysieke reactie in je systeem? En hoe los je het op? Met natuurlijk eerst een paar fysieke oefeningetjes ook erbij, om je een gevoel te geven dat het kan. Met alles zeg ik, ik ben niet compleet, het is gewoon maar even een verhaaltje. Ik zit gewoon lekker even te vertellen over mijn ervaringen met astma en de kansen die je daarmee hebt. Symptomen, het fysieke stuk, de oorzaak onder het fysieke, hoe los je het op met een oefening erbij. Als we het over astma hebben, dan heb je het vaak over benauwdheid. Mensen happen naar adem, of zoals ze zelf, ik ben achter de adem, zeggen ze dan. En dat betekent zoiets dat je lichaam heeft zuurstof nodig, hè, bij inspanning of ja, gewoon als je bezig bent. En je begint te hijgen omdat het lichaam die zuurstof niet kan leveren. Mensen zitten eigenlijk altijd hoog in het adempatroon. En het kan ontvouwen in vreselijke aanvallen. Alles wat medisch niet verklaard kan worden, wat met ademtekort te maken heeft, wordt vaak astma genoemd. Daarbij komt meestal ook een piepende adem, dat de adem echt geluid gaat maken en met name is het op de uitademing. Astma betekent niet goed kunnen uitademen. En dat is eigenlijk de clue waar alles om draait. Want iemand met astma, als die weer goed en volledig kan uitademen en die uitademing in zijn adempatroon terugbrengt, dan lost de astma vanzelf op. Nou, dit is wel even heel makkelijk gezegd en kort door de bocht. Het is de clue, absoluut waar, maar ik snap ook dat er een weggetje te bewandelen is om daar te komen. Niet zo'n ingewikkelde weg, niet zo heftig, maar wel een weggetje. Want dat hoge adempatroon, wat overigens niet... Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb toch een mooie buikadem. Dat is wel zo, want dan zie je keurig het middenrif bewegen. En dan heb je het over een adempatroon wat tussen de navel en het middenrif zit. Nou, dat is voor mij een simpelweg hoog adempatroon. Bovendien, als je dat adempatroon hebt, hè, wat boven de navel de buik laat bewegen, weet ik dat op het moment dat als jij druk wordt of in fysieke inspanning komt, gaat het adempatroon omhoog en heb je dus toch een hoog adempatroon. Maar dat geeft niet, want dat kan best wel eenvoudig naar beneden gebracht worden. Ook zodat je onbewust bekwaam wordt dat het vanzelf gaat, ook als je er niet aan denkt dat je laag ademt. Ik zeg altijd ademen tot in de onderbroek. Dat is zoals het jou goed ondersteunt. Nou, hoe ontstaat dat adempatroon en dat gepiep en die benauwdheid? Met een hoog snel adempatroon, daar is van alles over te zeggen. Ik kan er wel 10 redenen voor geven. En met name fysiologisch is het een heel mooi verhaal om te zien wat er gebeurt. Ik spreek er wel vaker over. Vandaag haal ik er 1 ding uit. Als jij hoog, snel of oppervlakkig ademt, beweegt er heel veel lucht door de luchtpijpen en relatief weinig in de longblaasjes. Want je moet weten dat de luchtpijp eerst 7 keer vertakt voordat er de longblaasjes eraan komen. Dus de adem heeft al een hele weg afgelegd voordat hij in de longblaasjes komt. Als jij dus oppervlakkig ademt, hoog en snel, of dat adempatroon hè, wat van navel tot middenrif beweegt, dus het bovenste stukje van de buik of het midden van je romp zou je kunnen zeggen, dan beweegt er heel veel lucht in de luchtpijpen en alleen de bovenste longblaasjes worden aangesproken. Dus dat zijn de longtoppen, een beetje bij je ribbenkast in de borst. En de meeste longblaasjes, jouw echte capaciteit, zit in de onderste longkwabben. Eigenlijk zijn die bovenste alleen maar voor nood. Dus als je je werkelijke capaciteit van de longblaasjes niet kunt aanspreken, is het logisch dat je al in een benauwd adempatroon zit. Als er dan wat gebeurt, als je drukker krijgt, als je een onbewuste trigger krijgt van spanning, waarvan je niet eens weet dat het een trigger was, maar iets in jouw systeem wordt getriggerd, dan schiet die adem nog meer omhoog, probeer je nog meer lucht in te zuigen, maar de longen zitten vol. Want je kan niet meer goed uitademen met dat hoge adempatroon. Je weet eigenlijk niet meer hoe dat moet. En als de longen vol zitten, kan er geen frisse lucht. Lees, nieuwe zuurstof, dat is eigenlijk niet waar, maar eigenlijk is het zo, de CO2 kan er niet uit. Of je kan de CO2 niet meer vasthouden. Hier beweeg ik me nu met wat uitspraken die wat ingewikkeld zijn. Die vragen wel 3 podcasts of liever gezegd een goede biologieles. Zoek een biologieles op internet op. Omdat een bioloog of een longarts dat verhaal natuurlijk veel beter kan vertellen dan ik. Ik snap het tot in den treuren, maar ik werk in het praktische stuk ervan. Wat belangrijk is als jij last hebt van benauwdheid, dat de oude, gebruikte lucht jouw lichaam kan verlaten, zodat er weer nieuwe, frisse lucht in kan. En jij weer meer zuurstof in de weefsels kan krijgen. Dat betekent dat als dat niet zo is, met die hoge adem, en dan is de beschikbare zuurstof in het lichaam neemt af. En het lichaam gaat krampen. Er ontstaat kramp in de uiteinden van het lichaam, handen en voeten. Of het lichaam wordt strammer over zijn hele linie. En wat er ook gebeurt, is dat de spieren rondom de luchtpijp gaan aanspannen. Want je kunt niet zeggen, deze spier ontspant wel en die andere ontspant niet. Het is een beweging die door het hele lichaam voltrekt. Als de spieren rondom de luchtpijp gaan spannen, dan kunnen ze het laatste stukje wat ze nodig hebben om uit te ademen ook niet meer opbrengen. De spieren zijn al gespannen. Hoe kan dan, als jij wil uitademen, het lichaam nog opbrengen dat het de laatste adem eruit perst? Nou, dat kan wel, dat zullen we straks merken. Maar omdat die spiertjes rond de luchtpijp altijd gespannen zijn, staan ze zo strak dat het hele ademproces vastloopt en de luchtpijp gaat ontsteken. Je kunt het een beetje zien als stilstaand water. Stilstaand water wordt ook troebel en wordt viezig en is een bron om voor algen en voor waterplanten en voor van alles en nog wat. De lucht wil stromen, zodat die niet gaat ontsteken. En dat doe je door de onderste longblaasjes aan te spreken, zodat het lichaam weer gaat ontspannen met voldoende zuurstof in de weefsels en een goed CO2-niveau in het bloed. Hoe komt het nou dat deze fysieke reactie in jouw lichaam zich heeft voltrokken? Want de vraag is helemaal, is het wel iets fysieks? Voor mij staat het voor veel meer dan een fysieke reactie. De oorzaak, de wortel en de bron, die zijn veroorzaakt door iets. En het cruciale woord bij astma is, mijn idee, verantwoordelijkheidsgevoel. Op het moment dat er komt een soort druk in je systeem. Je voelt een druk en die komt voort uit dat jij vindt dat er iets moet gebeuren, dat jij vindt dat je iets moet doen, dat jij die idee hebt dat je er voor een ander moet zijn. En dat zijn allemaal, die zijn waar, maar de druk onder dat gebeuren, dat is de boosdoener. Een soort onvrijheid. Je bent overgeleverd aan, je levert jezelf uit aan dat verantwoordelijkheidsgevoel. En vaak ontstaat dat al als, daarom kom je in die erfelijkheid, als kind. Er is een alertheid in je ontstaan op iets of iemand. You were taking care. Hè? Je wilde voor iemand zorgen. Dat kan een ouder zijn. Dat kan een broer of zusje zijn waar je je verantwoordelijk voor voelde. Dat kan het werk zijn. Dat kan prestaties zijn. Als er wat meer druk was in het begin op leerprestaties of op sportprestaties, maakt niet uit. Ergens in jou zit dat stukje verantwoordelijkheidsgevoel en een alertheid dat er iets moet gebeuren. Je ergens voorop moet passen, wat het ook is. Dit zit vaak al in familiepatronen en nou, misschien klinkt dit raar, maar het kan zijn dat het niet eens in jouw eigen gezin zit. Want het hoeft helemaal niet te zijn dat je een ongelukkige jeugd hebt. Je kan prima en prachtig en liefdevol zijn opgegroeid en toch astma hebben. Dan kan het ook zijn dat bij de ouders van jouw ouders een probleem zat, waarvan een soort erfelijk patroon is doorgegeven. Soms laat dat een generatie over. Nou, dit klinkt misschien een beetje vaag, maar als ik met jou in gesprek ga, heb ik het echt in een kwartiertje boven water. Zeker als ik even naar je adem kijk, hoe dat gaat, want de adem lezen is het hele lichaam, is ook een beetje het levensverhaal lezen. Ik stel je wat vragen en je zult merken dat er een heel herkenbaar iets uit jou komt, wat uiteindelijk die werkelijke oorzaak van de benauwdheid is. Het interessante is, hoe los je dat nou op? Je moet eerst het adempatroon keren en vervolgens, of tegelijkertijd ga je dat doen, het mentaal-emotionele stuk aanpakken. Het adempatroon keren doe je door te leren uitademen en te gaan voelen hoe die onderste longblaasjes weer mee gaan doen en te ervaren dat de adem van onderaf wordt aangezogen en je niet actief hoeft in te ademen. Integendeel, dat maakt alleen maar benauwd. Maar terwijl je dat adempatroon naar beneden aan het brengen bent en de uitademing aan het verlengen bent, zul je merken dat jouw emotionele stuk ertussen gaat zitten. En daar zit de aanleiding naar de oplossing. Daar kom je bij de bron van wat ertussen zit. Als je daar de weg niet in weet, dan is dat natuurlijk een beetje lastig te bereiken. Maar weet je daar wel de weg in en weet je dat gentle en even stukje voor beetje op te knippen in kleine brokjes, is het prima te doorgronden. Ik neem je eerst mee in een luide ha. Een manier om jou te laten voelen, hopelijk zo op afstand en alleen maar op gehoor, maar om jou te laten voelen dat er veel meer ademspieren zijn dan jij denkt of dan jouw lichaam zich nog herinnert. En het klinkt een beetje raar, die luide ha, die gaat zo. Je gaat alsmaar door, leger en leger en leger, op een ha. En je begint met nu de rug los te maken van de stoelleuning. Je schouders actief omlaag te duwen. Dus ze zijn omlaag, maar dan doe je ze nog een centimeter omlaag. Hè? Dus daar komt een soort spierspanning bij. En vervolgens laat je dit klinken. En dit is één uitademing. Dus het is niet zo dat je tijdens die haar weer even lucht inhaalt. Nee. Rug los van de leuning, schouders omlaag. Kin is een beetje in. En je laat dit klinken. Eén lange uitademing door en door. Onderaan hou je even vast. Voel maar hoe alles krimpt. Ga door. Hoe de buik en de flanken en de ribben, alles krimpt. En dan laat je heel langzaam al die spiertjes weer los. Dan merk je dat de lucht naar binnen komt. Gaat helemaal vanzelf. We doen het nog eens. Schouders laag. Echt met spanning omlaag duwen. Kin is in. En jij laat alsmaar door klinken. Laat maar klinken. Ga door. Voel hoe het hele onderlichaam samenknijpt. Smal en dun wordt. Laat dan al die aangespannen spieren weer los. De billen en de bekkenbodem en de flanken. Misschien voelde je dat wel allemaal. Misschien voelde je alleen je buik. Is ook allemaal goed, maakt niet uit. En dan komt er weer lucht binnen. Nou, beweeg maar een beetje. Maak het lichaam wat los. Want vaak wil dat wel gebeuren. Doe nog een keer. Rug recht, schouders omlaag. Actief omlaag duw je ze een centimeter naar beneden. Zit niet zoveel speling in, maar die centimeter duw je naar beneden. Heel goed. Kin in. En op de ha, helemaal leeg. Mond is wijd open. Voel hoe de borst en de ribben inkrimpen, de flanken, de buik. Billen mogen meedoen, alles mag meedoen. En laat het nu heel zachtjes weer los. Heel geleidelijk. Heel goed. Laatste keer. Heel goed. Alles krimpt samen. Prima als je benen gaan meedoen. Maakt niks uit. Maar je laat weer los. En je ontspant al die spieren die je net hebt aangespannen. En als je wat wil schommelen, wat wiebelen, weer bewegen, laat dat maar gebeuren. Want ontspanning vraagt vervolgens om inspanning vraagt vervolgens om ontspanning. Heel goed. Nou, dan gaan we door. Heel goed, laat het lichaam een beetje weer herstellen. En misschien voel je al dat dit wel lekker was. Zou zomaar kunnen, moeten we het eigenlijk nog een keer of vijf doen. Maar doe dat dan op eigen gelegenheid. Dan ga ik je nu proberen de adem te laten verlengen. En dat is een dingetje, want je komt in die benauwdheid. Maar misschien heb je nu toch gevoeld al met die luide ha. Doe altijd maar weer mee als ik het doe. Hoe ongelooflijk veel spieren mee kunnen doen met uitademen. Misschien voel je het zelfs wel in je rug. Als we de adem gaan verlengen, doen we een ander soort ha. Dat is een zachte ha die je niet hoort. Ik zal hem een beetje hoorbaar maken. Dan een luide F. En dan ga je in jezelf tellen. Eerst 3 tellen en dan laat je de ademspieren los. Ik laat het je horen. Een zachte H die ik iets hoorbaarder maak dan nodig. Door met luide F. Helemaal leeg tot de buik echt krimpt. En dan in jezelf. 1, 2, 3. En je laat rustig de ademspieren los, de buik los, waardoor de adem binnenkomt. Doe maar mee. Een zachte H. Luide F. 1, 2, 3. En laat langzaam los. De lucht komt binnen. Heel goed. Nog de laatste keer die zachte H. Luide F. 1, 2, 3. En laat los. De F zet je altijd zachtjes aan. Dus je hebt zacht, luid, zacht. Alles spant aan. 2, 3. En laat langzaam die buikspieren los. En ook nog andere spieren laag in het lichaam als je die hebt aangespannen. Als dit zo goed gaat, dan kun je die H achterwege laten. Maak je een F. Dus zacht, luid, zacht. Je telt van binnen en laat los. Nog een keer zacht, luid, zacht. 1, 2, 3 en laat los. Nu hou je vast, tel tot 4. 2, 3, 4 en laat los. Weer een tel straks tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laat los en laat de lucht binnenkomen. Je doet nog een keer 5 tellen. 1, 2, 3, 4, 5. En laat weer los. Laatste. Eén, twee, drie, vier, vijf. En laat los. En dan is de bedoeling, de laatste keer deed ik weer met de H. Soms gebeurt dat, helemaal prima. Je kan dat zelfs wat afwisselen. Eerst de H en dan een stukje F. En je gaat tellen. Soms is de H helemaal niet meer nodig. Want dat is eigenlijk om het bovenste gedeelte van de lucht in je longen weg te blazen. Maar dat kan prima met een zachte F. Dus die 2 kan je afwisselen of je kiest de methode van voorkeur. Maar waar het nu om gaat, is dat je na de F eerst tot 3 telt, dan tot 4, dan tot 5. Als je benauwd bent, nog een keer tot 5, dan nog een keer tot 5. Net zolang dat je lichaam daaraan gewend is. Je laat steeds voor de inademing heel langzaam de ademspieren los, zodat de lucht langzaam naar binnen komt, voordat je weer die F maakt. En je gaat die 1, 2, 3, 4, ga je oprekken tot 20. En ik garandeer je, als je eenmaal bij die 20 bent, dat jij een laag adempatroon overhoudt, ook als je er niet aan bent. Je wordt dus onbewust bekwaam in laag ademen. Alleen in je eentje kan dat lastig zijn, omdat het emotionele stuk wat zich toont in benauwdheid ertussen zit. Dus het kan zijn dat als jij op een gegeven moment bij de 8 bent of bij de 15, dat je help en dat je zelfs weer bang bent om een aanval te krijgen. En als dat gebeurt, als je dat stukje niet zelf kan doorbreken, dan wil dat zeggen dat er een trigger onder zit, een stressfactor onder, die helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, die waarschijnlijk op de lagen onder je verantwoordelijkheidsgevoel tot stand komen en die we er samen uitfilteren, soms alleen in gesprek. En ja, meestal komt dat neer op dat je sowieso een basistraining doet, hè, want anders krijg je toch je adempatroon niet doorbroken. En vervolgens gaan we reguleren en transformeren met een verdieping of een coaching, net wat bij jou past. Dat kan bij mij, dat kan bij de ademtrainers die ik heb opgeleid. Maar met beter ademen als geheel wordt astma voor jou gewoon een mooie uitnodiging om je levenskwaliteit in de lift te zetten. En je zult merken, je lost veel meer op dan astma. Je ontwikkelt je potentie, je gaat steviger staan, je wordt vrij in jezelf. En ja, je gaat de dingen doen waarvan jij voelt dat je ze wil doen. Niet dat je ze hebt te doen of dat ze moeten, maar de dingen die je werkelijk wil doen om op jouw manier de wereld een stukje mooier te maken. Nou, wekt dit vragen op, wil je verder, je weet ons te vinden. Typ in Marleen van den Hout, Adem Zwolle of Adem Zwolle en Marleen, dan kom je er al. We werken met het heel Nederlandstalig gebied, dus ook al woon je wat verder weg, weet dat het altijd de moeite waard is om contact op te nemen als je met astma zit. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.